BMW M, het oude en het nieuwe tijdperk. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwegt en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco Gorter, die is met vakantie, maar met Stefan Vermeulen hebben we een prima vervanger. Stefan, welkom terug.
Ja, dank je voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je bent. Je hebt wat drukke weken gehad, want jij bent met een aardige hoeveelheid M-auto's op pad geweest. En ook nog iets wat op M lijkt, maar niet helemaal is. Som ze even voor me op. Wat heb je allemaal voor dikke BMW's gezien de afgelopen weken?
Ik was bij het Autobild Testen de Best Event. Dat is een event voor alle Europese aan Autobild gelieerde titels.
En, ja, wij zijn Autobild licentie voor Nederland, hè, Autoweek.
Ja, en daar staan heel veel nieuwe producten. En vanuit München hadden ze zoiets van laten we heel onze M-vloot, behalve de XM, die was er niet, maar de nieuwe M-vloot even sturen. Mm-hmm. Dus ik heb gereden met de M2, ik heb gereden met de M3 Touring, die ik vorige week ook nog in Nederland heb gereden voor een test. Ik heb de M67e gereden, weliswaar geen echte M, maar een M Performance. Maar dat was voor mij
wel... Ja, op basis van de nieuwe 7-serie, voor mensen die dat niet weten.
Ja. Ja, dat was voor mij de kennismaking met de letter M en de kleine E, wat staat voor plug-in hybride.
Ja.
En ik heb ook nog Alpina B3 gereden. Dat is dan geen M natuurlijk, maar die Alpina B3 Touring, die had ik naast een M3 Touring. Dus ik heb me helemaal ondergedompeld in de wereld van M. En dat zijn natuurlijk altijd wel leuke weken natuurlijk voor je als liefhebber.
Ja.
Maar ook voor je als verhalen.
Ja. Ja, en voor jou als liefhebber nog specifiek, hè? Want jij in het verleden hebben we vaak over jouw Opel voorliefde gehad. Maar de M-producten van BMW ook vanuit het verleden deden ook veel met jou. Ja, E30 M3 is wel een Stefan Vermeulen auto, toch?
Dat is de absolute droomauto voor mij, ja. En ik kan je vertellen, daar ga ik over een paar maanden ook weer mee rijden.
Okay.
Voor een verhaal waar ik nog niet helemaal kan vertellen nu wat ik ga doen. Ja, ik ga het wel doen. Ik ga in juni een verhaal maken van de E30 M3 tot de allernieuwste M4 CSL.
Oké.
Maar dan gaan we het nog wel een podcast
laten. Allemaal rijden?
Ja. Daar hebben we de CSL's en de tussendoor. En dan dus M3 E30 als oervader. En dan pak ik wat CSL's.
Ook de E46 CSL. En
die gaan we ook bij elkaar proberen te krijgen.
En de E90 GTS zat je toen voor.
Ja, de GTS ook. Ja, met die V8.
Heb je nog logistieke hulp nodig?
Ik heb zoveel auto's.
Wanneer is dat?
Wees welkom. Ik denk dat het tweede helft juni gaat worden.
Oh, dat moet ik maar eens even in mijn agenda afschrijven. Ja, zit ook wel bij die ik. We hebben natuurlijk de to-drive list. En er zitten wel wat auto's op die ik en Marco wel eens hebben gezond. Marco die kan niet. Zeg maar, zijn naam. Nee, maar die is heel druk.
Nee, maar dat is goed. Dat is wel fijn om daar nou een bejaarde logistieke hulp voor mee te nemen. Dat is ook weer zo wat.
Ja.
Dus misschien moet jij maar meegaan.
Ja, dat is wel aardig. Ja. Leer ik nog wat, hè, over het spul van voor 2000, zeg maar. Dat is ook wel goed voor
mij. Ja, die GTS heb ik ook nooit gereden, hoor. En ik heb ook nog nooit een CSL gereden.
Ik heb nog nooit die hardcore M-producten, zeg maar. In Nederland is dat gewoon nooit zo'n big deal. Hè. Net als de Black Series van Mercedes, daar wordt Nederland altijd een beetje gepasseerd, zeg maar.
Ja.
Dat is ook meer voor Amerika.
Ik was een keer in 2011 bij de Nürburgring. En toen was die M3 GTS, die was toen net nieuw.
Die oranje, zeg maar.
Ja, die oranje.
Zag je veel, daar.
En nou, er kwam iets aan, janken, met zoveel toeren. En zo'n geluid, ik denk, wat is dat? Dan was het dus die M3 GTS. Ja,
voor mij is die eerste, dat is gewoon niveau 911 GT3 RS. Ja. Hè? De mensen denken, het is een beetje spoorletje en wat extra als M3 Plus. Maar het is echt een cupauto voor de straat.
Ja, dat werd aangeboden toen ik de Alpina B3 Touring inleverde vorige week.
Leuk,
wil je dat en dat verhaal maken?
Ja.
Dus ik even denk, wil ik. Ja.
Gaan we even denken, ja, is goed.
Ja.
Nou goed, gaan we even terug naar de actualiteit. Wat jij de reden hebt. Laten we even beginnen met de M2 die jij gereden hebt. BMW M2. Want kijken we naar zijn voorganger. Wat eigenlijk begon met de 1M Coupé, hè, in het heden.
Ja, dat was een leuke auto.
Die geen M1 heette, omdat natuurlijk in het verleden had je een M1 wat een heel ander soort auto was.
Ja.
Heb je die uitgereden eigenlijk?
Ja, zeker. Ja. Heel veel ook trouwens. Ik heb hem wel eens in een test gehad tegen een RS3, maar ik heb hem ook wel eens gehad
die M1 bedoel ik.
Oh, die M1, die oer M1?
Ja.
Nee, dat heb ik nooit gereden. Er stond de laatste tijd te koop in Nederland voor meer dan 7 ton. Heb jij een M1 gereden?
Ja, M1? Hij stond een keer bij de M6-introductie. Ja.
Nee, echt?
Ja.
Dan moet je echt ophouden, hoor. Dat heb je wel vaker geflikt.
Ja, met een
sportquattro.
Met een sportquattro, ja.
Heb jij een M1 gereden?
Ja.
Heb je er nooit over verteld?
M1? Voor mij heeft het toen wel altijd. Maar het was niet op circuit, hoor. Ze heeft een kort blokje omkooien.
Wow.
Ja. Dus ik heb
stond
eigenlijk
de laatste in te koop voor meer dan 7 ton in Nederland.
Oh, dat is wel een hoop geld, ja. Nee, dat was denk ik in 2010 of zo, ja.
Dat is gaaf.
Ja.
Ah, daar baal ik gewoon van. Ik baal gewoon van dat ik dat
ik dacht, laat ik deze podcast wel leuk beginnen vandaar. Ja. Maar gaan we het in de 1M Coupé inderdaad. Ja. Want de, ik weet nog, die 1M Coupé was niet heel mooie auto om te zien, hè. Maar om te rijden was zoiets bijzonders. En voor mij was het een soort nieuwe grens die ik in toen ging voor autojournalistiek en ook verhalen begrijpen. Want ik las toen wel vrij veel over de 135i. Zeiden mensen van, deze is al zo goed, je hebt eigenlijk geen 1M nodig. En dacht, als je dat schrijft, toen ik ze reden had, dan snap je niet waar je het over hebt.
Nee, precies. Die achteras van die M3 die daaronder zat, dat maakt die auto zo bizar. Alsof er gewoon een soort 1-serie coupé om een M3 geklopt was. Ja. Ik heb die auto ook getest tegen de Porsche Cayman R, ken je die nog?
Zeker. Ja, in groen, een beetje olijfgroen.
Toen heb ik ook op assen gereden en met die auto. Ja, vreselijk tekeer gaan met dat ding. Dat was echt geweldige auto. En zelfs ik kon met die 1M driften. Ik kan echt niet goed driften. Ik ken het eigenlijk bijna helemaal niet. Maar met die 1M lukte het dus wel.
Als ook fijn circuit voor, hè? De eerste paar bochtjes. Ja.
Dus weet je, als je dan even gaat oefenen, dan lukt het wel. Maar met die lukt het gewoon heel sterk. Ik was gewoon helemaal verbaasd. Ja. Lukt het? Met de M5 en 2 generaties geleden op Ascari lukt het ook wel goed. Maar met die 1M, die was heel voorspelbaar en goed.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, dat merkte ik nu weer met die M2, die wat kortere wielbasis maakt zo'n auto ook best wel onrustig.
Ja.
En dat maakt het ook best aan de ene kant best wel weer moeilijker. Want er zit meer onrust in zo'n auto. Dat merkte ik met die M2 ten opzichte van de M3 en M4.
En als je heb jij tussen die 1M en de huidige M2 ook een van die andere M2's nog gereden? Die tussen zijn geweest?
Ja, een competition heb ik wel eens gereden.
Oh ja.
Die hadden een paar jaar geleden in een test, een jaar of 3, 4
jaar. Ik nog nooit, weet je dat?
Ja,
nee, nooit M2 gereden. Het ging altijd stuk als ik ze ging ophalen.
Ik vind die vorige generatie veel mooier dan de huidige eigenlijk.
Ik ook. Die uitgaande vond ik de best gelukte.
Ja,
en
daar had je ook nog een CS van, hè?
Ja.
En had je een andere met een competition of een CS had je een andere motor dan met de gewone M2.
Volgens mij ook, ja.
Dan had je die, volgens mij die S58. Ja.
Dan ga je met motorcodes strooien en zo. Dan moet je met Marco doen, die weet ook uit zijn hoofd.
Nu moet ik ook ophouden, want een vriend van mij zegt ook... Ja, als je ziet dat ik een M3 Touring heb. Ja, is dat een S58? Oh, dan heb je dan een M58 in die... dan weet ik dat ook helemaal niet meer, hoor, die codes.
Nee, maar het verschil is een beetje. Dat was echt een soort dedicated platform. Terwijl die nieuwe M2 die jij gereden hebt, is echt een verkorte M4.
Ja, is het gewoon. Er zit iets meer onrust in door die kortere wielbasis. Je zit echt dichter op de actie. Je zit dichter met je kont bij die achteras. Maar ik vind de auto moet even om je heen groeien. In die zin, je denkt van nou, dat is sneller, dat groeit dus sneller om je heen. Maar dat is dus niet zo. Omdat er meer onrust in zit, wekt minder vertrouwen. Want ik ging op hetzelfde circuitje in Italië. Want het Autoweek Test de Best event was op het Bridgestone Test Circuit in Aprilia. Dus onder Rome.
Ja.
En op dat baantje, je hebt een kombaan en dan op het middenterrein eigenlijk een soort klein circuitje.
Ja, een beetje met MT of zo. Zeg
maar. En met die M3 Touring ging ik gelijk veel harder dan met die M2, merkte ik. Omdat die meer vertrouwen wekte.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ga je met die M2 wel harder.
Maar het
duurt langer.
Ja.
Het duurt langer. Door die wat meer onrust.
Hij is een beetje snappy. En dan snappy, moet je even een beetje vertrouwen. Ja, ik snap
Want ik weet nog wel, ik ging eerst één rondje... had ik nog niet de M1 en de M2 configuratie.
Ja, het is een werk, hè? Maar
ja, niet normaal. Tijdens het rijden zo op die display, de touchscreen, zat ik het aan te passen. Toen ben ik gewoon weer eraf gegaan.
Ja.
En toen ben ik ook even opnieuw gegaan.
Nee, je moet al die settings ontdekken, daar word je helemaal gek van.
Ja. En dat is ook even aftasten.
Hoe goed bijvoorbeeld Ferrari en Porsche, hè? Dat je gewoon zo'n draaiknop op stuur.
Dat is geweldig.
Van comfort, sport, race, race plus, weet je wel. En niet elke setting apart, M1, M2, taxi, het zijn te veel opties.
Dat vind ik wel van de nieuwe M's inderdaad, hoor. Eer dat je dat helemaal... Het is leuk, hoor, al die opties. Maar uiteindelijk heb je dan die M1 en die M2 rode knop op het stuur, waaronder je jouw favoriete settings hebt. Dat had ik met die M3 Touring in Nederland ook. M1 had...
Ja, dan ben je eruit. Maar je bent wel van dag bezig.
Ja, op M1 stond dan alleen 18-wielendrijving. Dat kan natuurlijk bij die M3 Touring, wat altijd een X-Drive competition is.
Ja.
En M2 was dan zeg maar een hele fanatieke stand, maar dan nog wel met de vierwielendrijving aan. En ook nog de tractieregeling in de DSC. Maar dat is dus het moderne M. M2, ik had hem in het verhaal ook wel vergeleken met een M4 eigenlijk. Ook,
ja.
Ik had die M4 niet. Ik had wel die M3 erbij, de M4 niet. En het verschil tussen een M2 en een M4, zeg maar de basisversie met 480 pk M4 en de 460 pk en de M2, dat is iets meer onrust in die auto. Iets nog meer hardcore.
Ja.
Maar qua aandrijflijn scheelt het bijna niks. En qua prijs is het iets van €15.000 of zo.
Ja.
Best wel een lastig verhaal. Want die auto's zitten nu nog dichter op elkaar. Hè? Wat jij ook al eerder een keer had met die M240i.
Ja, exact, ja.
Het is gewoon een ingekorte visie.
Ik vond het echt wel een probleem. Kijk, het was bijna een teleurstellende auto. Terwijl het echt een hele goede auto is. Het is een raarte, hè. Je hebt over de M240i. Hè? Dus de brave 2-serie, om het zo maar te zeggen. En dan heb je nog iets van 330 pk of zo natuurlijk.
Nee, 374 zelfs.
374 inderdaad,
ja.
Inmiddels. En alles klopt. 6 in lijn. Een X-Drive, zeg maar.
Ja.
En ik zei, het is een hele fijne auto, maar echt heel scherp is hij niet. Hè? Het is meer een GT-achtige. Ja. Maar dan werd het verschil... Hij scheelde ook echt maar, ik geloof, 60 kilo of zo met een M440i. Ja, ja. Wat ik een van de fijnste auto's vind van afgelopen 2 jaar. Dat alles klopt aan zo'n auto. Gewoon van ze om te toe. Het is geen squeeding.
Ja, bij de M's is het 75 kilo.
Oh ja, nou, dat is ook niet heel veel. En toen dacht ik, ja, van alles klopt. Maar ik zie eigenlijk geen reden om deze te prefereren boven een 4-serie. Die is die klopt wat meer, wat langer.
Weet je,
je hebt alleen maar minder ruimte. En hij rijdt verder niet heel veel anders.
Ik moet ook een beetje denken aan het bizarre uiterlijk. Hij is korter en heel erg gedrongen. Ja. En dat brede. Moet ik een beetje denken aan die M-coupé op basis van de Z3 coupé.
Oh, ja,
die heette
ja.
M-coupé, die auto.
Ja, dus eigenlijk een Z3M eigenlijk.
Ja, ja. Ja, dat was een beetje zo'n monsterlijk autootje.
Zo'n schoen.
Ja, ja. Ja, zo'n clownschoen als M. Een beetje dat monselijke van die, dat moet ik een beetje aan denken nu ook bij die M2. Dat zou een reden zijn voor mensen om te, weet je, die gaat legendarisch worden om zijn bizarre uiterlijk. Een van de laatste hardcore benzineauto's. Ja. Zeker als je met handbak bestelt. Ik had dus een automaat.
Ja, als je handbak doet, heb je wel wat uniek. Maar het voelde mij een beetje pijnlijk van, we waren allemaal zo blij toen ze zeiden van de 1-serie doe ik voorwielend rijden. Ja. Maar de 2-serie blijft achter u aangedreven.
Ja. Ja.
Maar omdat het nu zo'n zwaarder platform is...
Ja.
Is het nooit meer wat de vorige 2-serie was?
Nee, dat
dus qua karakter kan hij ook nooit meer op tegen die ene. En dat lijkt een beetje wat Active Jaguar een beetje zelf ingaat met F-Type. Was op zo'n zwaar XK-platform door ontwikkeling nog. Waardoor ze al wisten van hij kan nooit zo licht worden als een 911. BMW 5-serie hetzelfde, die op een gegeven moment van de 7-serie werd afgeleid.
Ja.
En dan, jij snapt vanwege kosten, maar dat... De echte liefhebber, want ze hebben tot heel laat die oude M2 nog geplucht. Hè, want jij zegt een CS en Competition vorm en zo. Maar die was ook zoveel lichter en speelser en daardoor gaver.
Ja, dat is leuk. Ik kom er wel eens eentje tegen. Ja. En dan denk ik, goh, jij hebt echt nog een leuke auto, kerel, als die gast hier rijden.
Moet je voorstellen dat het is een ander motorconcept. Want bij een Cayman is natuurlijk middenmotor, bij een 911 ligt je achterin. Maar als je een soort laatste generatie... Nu Cayman wordt nu elektrisch, hè, de volgende.
Ja.
Dus met de GT4 RS was het uitzwaaimodel. En stel voor dat ze zeggen, we gaan toch nog iets doen met een kleine Porsche. Blah, blah. En het wordt eigenlijk een soort ingekort 911-platform.
Ja, dat.
En dan... Denk je, leuk, maar dan heb je eigenlijk gewoon 911. Die is dan korter, maar bijna net zo zwaar. En dan wordt nooit meer de oude Cayman, zeg maar.
Precies.
En dat heb ik met die M2 toch een beetje. En die 2-serie het gevoel. Dat is een jammer, hè?
Ja, dat is zeker, ja.
Terwijl gaan we door naar een enthousiast verhaal met die M3 Touring. Dat is voor het eerst, hè, een stationwagen van de M3. En wat jou betreft, geloof ik, dat hadden ze al eerder mogen doen.
Ja, die auto is zo hardcore. Ik kende hem natuurlijk al wel als Competition.
Ja.
Die sedan had ik dan 2 jaar geleden. Maar nu
de M3,
X-Drive Competition is altijd standaard, zeg maar, met X-Drive. Met uitschakelbaar...
De Touring bedoel je dan,
de
Touring, is altijd standaard.
En dat is zo'n hardcore stationwagen, jongen. Als je dan alleen al die motorkap opent... en dan zie je inderdaad die veerpootbrug... maar ook nog weer die driehoeksverbinding naar de voorkant van de neus.
Ja.
Dan zie je een soort corset om die motor heen. En dan snap je ook waarom die auto zo is, zoals die aanvoelt. Gelijk met die neus naar binnen. Gewoon een soort corset die auto zo stijf maakt.
Mm-hmm.
En ik had hem naast die Alpina B3 Touring. Zo in het kader van Alpina. Die pakte al sinds de eerste 3-serie Touring pakte ze gewoon aan. En dan hangen ze al dikke motoren in.
Veel liefhebbers zullen het wel weten, maar voor uitleg van Alpina... Nou, hè, zo'n mensen zitten in een tuner, maar
het was eigenlijk fabrikant. Mm-hmm. En het is nu overgenomen door BMW.
Ja.
Het is BMW Alpina. En zolang het duurt, hè. Want Alpina, die hebben natuurlijk als logo hebben ze 2 inlaatkelken voor carburateurs.
Ja.
En hebben ze een krukas. Dus dat is zo verbonden aan verbrandingsmotor. Dus dat gaat gewoon een keertje over.
Ja, maar het is een bedrijf uit Zuid-Duitsland, wat Boeglen, al sinds jaren BMW's aanpakt.
Ja, ja.
En het opvallende is, hè, anders dan Abt, wat bij Audi of zo, dat bij een Alpina de logo's zijn anders. Maar zelfs op je kentekenbewijs heet het een Alpina.
Ja,
dat
je hebt de BMW-logo is wel altijd gebleven. Je hebt altijd een BMW-logo op de neus, op de kont. Alleen op je hebt...
Het stuur niet.
Nu weer wel. Nu weer wel.
Dus nu het weer BMW is geworden,
ja. Maar een Alpina is gewoon ze gaan uit van een 3-serie. Ze pakken een M340i.
Voor de B3 dan, hè?
Touring, ja. Dat is een M340i Touring met X-Drive dus. Dus dat noemen ze de B3 Allraad, heet het dan. En die motor gaan ze dan aanpassen. Nederlands turbo's erop van het bedrijf Tachyon.
Ja.
Heel ander karakter, heel erg in het middengebied. 730 Nm. Nou, die M3 Touring heeft 650 Nm.
Zo, ja.
En in het middengebied voel je, je wordt voortgestuwd. Het is echt wel het dobber op een 7-koppel Alpina rijden. Maar de auto is zoveel minder schreeuwerig. Hij is...
En ook minder hard. Hè? Het onderstel is dus niet... Het heeft nog niet... Zoals bij Abt. Laatst een RS3 R van Abt gereden. Die is natuurlijk nog veel harder en verlaagd.
Ja,
en zo.
Nee, dit juist niet.
Alpina niet, hè? Nee.
Hey, alsof er een stukje DNA, ook BMW van Rolls-Royce, ook BMW-groep, aan toegevoegd is aan die Alpina's. Zo voelt het bijna. Ja. Hè? Hoe die over drempels gaat. Er zit veel meer bodyroll in. Die neus zoekt veel minder snel de binnen.
Zijn het autobaanblazers geworden? Hè?
Ja. Het is echt, het ding loopt ook 302, niet begrensd.
Ja.
Nou, met die met die M3 heb ik in 1287 aangetikt. Ging de begrenzer al bijna ingrijpen. Wat natuurlijk nog hard is, want het was heel hard is, want hij is standaard 250, maar de M-drivers package maakt hem begrensd op 280. Mm-hmm. Totaal andere auto. En dan heb je zoiets van, ja, logisch dat BMW met een M3 Touring komt. Want Alpina is gewoon een klasse apart.
Het bijt elkaar niet, hè?
Totaal niet. Je kan een Alpina B3 Touring eigenlijk niet vergelijken met een RS4 of een Mercedes-AMG C63 Estate. Het is gewoon iets totaal anders.
Ja.
Het is... Ja, een beetje Rolls-Royce, een beetje Bentley, maar dan vertaald naar de middenklasse. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien.
En dan wel,
zien.
Want ze hebben het onderstel, niet naast een M, maar van de gewone 3 wel zo aangepast, dat die ook dus lekker op 300 de autobaan nog oké ligt.
Hij heeft grotere remmen dan die M3. Hij heeft echt fantastische remmen. Alleen in bochten is het totaal andere auto.
Ja, nee, maar het is veel minder dynamisch. Ik heb in, het voor mij is ook alweer weer 1,5 jaar terug ongeveer, heb ik een Audi RS6 toen tegen een B5.
Ja.
Die dus ook ver over de 600 pk had meer vermogen dan die Audi.
Ja.
En dan merkte je ook, die heeft er ook 600 rond uit mijn hoofd, die RS6. Ja, en het is echt gewoon bedoeld voor snelwegblazen, maar niet voor de heuvelweggetjes,
nee,
zeg maar.
Geen circuit, circuit. Kijk, met zo'n M3 Touring, dan ga je gewoon ook af en toe, kun je naar een trackday gaan.
Ja, en dan, moet je met Alpina niet doen.
Dan blaas je iedereen weg, moet je met Alpina echt niet doen.
Nee.
Qua remmen kan niet wel aan en qua snelheid, maar gewoon... Ja.
Voor het WT rijden met een 5-serie onderstuurt rechtdoor, zeg maar, het circuit af.
Ja, dat kan wel. Ja, precies. Maar een Alpine, ja, het is gewoon een hele aparte wereld.
Ja, ik denk voor dagelijks gebruik misschien wel fijner, hè?
Ja, want ik word veel te opgefokt van zo'n M3.
Ja, maar dat ligt een beetje aan jou.
Ik word een hooligan. Ja. En ik zeg ook in die video, er komt nog een video, dus iedereen die nu luistert, die moet even wachten tot de GTO er is, 24 mei. En dan gaan we ook nog ergens een paar weken daarna die video doen. Ik zeg ook voor mijn gezondheid...
Van de dubbeltest, Alpina tegen die M3. Leuk.
Ja, en voor mijn gezondheid is deze auto eigenlijk niet goed, die M3. En dan is Alpina veel beter. Voor mijn bloeddruk, ik heb hoge bloeddruk. Ik ben echt zo'n beginnende midlife crisis, weet je, al de kenmerken.
Ja.
En van die Alpina word ik heel relaxed. Ja.
Nee, oké, maar als je hebt over... Ik kan wij spreken nog herinneren met een Focus, de tweede generatie RS hebben we over 2009. Nog ver voor je middelbare prijs, weet je ook wel vrij woest en dat soort auto's.
Ja, precies.
Dus dat zegt meer over jou. Ik denk dat je toen je 20 was, denk ik dat jij het auto kende elkaar niet, dat jij dat ook al wel had.
Ja.
Dus dat is niet zozeer jouw middelbare prijs. Hey, en die M3 Touring, dus voor het eerst dus een station. Dus rechtstreeks concurrent van de Audi RS4 Avant.
Ja.
Hoe vergelijkt dat zich tot elkaar?
Nou, ik denk dat zelfs de RS4 Competition die nu aankomt, het qua hardcore en opgefoktheid niet gaat redden van die M3 Touring. Al is natuurlijk die RS'en met de differentieel achter zijn tegenwoordig ook leuk. Hè?
Ja, zijn wel heel
goed. De RS6 zijn echt heel goed.
Ja, want ik heb die RS4 gereden, nog de niet-competition. En die was eigenlijk best goed.
Ja, maar ik denk toch dat misschien de motor kon wel als het verschil gaan zijn. Want dat is niet het allersterkste punt van de huidige M3. Hij klinkt wel heel goed, maar ik vind hem qua toeren, weet je wel.
Ja. Dat die V6 en die Audi, dat is wel een gaaf blok, hoor.
Qua motor, maar ik denk het totaalpakket van die M3... Ja, die auto is die is zo stijf. En die is ik denk dat die RS4 zelfs als competition toch als totaalplaatje gaat afleggen.
Het is wel leuk dat die als competition nu is, die RS4. Want dat is net even zo'n laatste upgrade.
Nou, die wilde ik eigenlijk erbij voor die test in GTO, maar die was er nog niet.
Okay.
Dat was keuze 1, RS4.
Doe het andersom, hè? Als die komt, halen we de M3 nog een keer.
Nou, toen zeiden ze, we wachten op de competition, maar die hebben we nog niet. Dit is nog niet beschikbaar. Dus
tegen die tijd, de nieuwe C63 met 4
cilinder. Ja, en die was er dus ook nog niet. Want ik wilde de C63, zou dan ook een keuze zijn. Maar ja, die hebben we nog niet. We hebben wel net een Mercedes-AMG C43 gereden.
Ja, maar dat is heel ander soort auto natuurlijk.
Maar dat is voor een M340 in Touring. En die test zijn we ook aan het maken, hè, voor Autoweek.
Dus even voor wie het heeft, die ging nu heel snel. Dus de nieuwe C43?
Ja, de nieuwe C43 Estate. Die hebben naast een M340
van Mercedes,
Touring. Voor Autoweek. En voor GTO doen we dan zeg maar echt Alpina tegen een M3.
Lekker veel Duits. En daar komt ook een video van? Van die Mercedes en die BMW?
Helaas niet, want dat had te maken met de beschikbaarheid op hetzelfde moment.
Oh ja. Dat is soms logistiek waar we mee zitten.
Ja.
Oké, nou laten we het dikke Duitse spul even los. Maar we blijven wel even bij jouw Autobild-event. Want de vraag is dan, naast al de ouderwetse merken, stond er nog wat nieuws. Volgens mij was er ook wel nog wat volk uit China en zo. Wat ook allemaal langzaam
Ora Funky Cat, jawel.
Wie zit er op te wachten? Ik ken het niet. Ik heb het even gemist. Help me even.
Een soort, een beetje mini Beetle-achtig autootje.
Oké.
Met retro ronde koplampjes, elektrisch.
Uit China.
En we moesten het verdelen. Ik was er met collega Damian Hagen. En ik heb heel veel auto's gereden. Hij heeft heel veel auto's gereden. Ik heb de Ora Funky Cat helaas niet gereden. Ik heb wel de ET5 gereden.
Van NIO is dat?
Ja, die vond ik echt dan nog belangrijker dan die Ora Funky Cat. Die ET5 hebben we ook afgelopen week die video van gehad in Nederland gereden. Ja. En vorige week...
Wat vind jij ervan?
Ik vond
echt een Tesla Model 3 concurrent, ja, voor mensen die hem niet kennen.
Ten opzichte van die Model 3. Die Model 3 is een dynamische auto. En je zit in die ET5, zit je net te hoog. En het zwaartepunt ligt voor zo'n lage auto, vind ik het zwaartepunt te hoog.
Ja.
Dus qua dynamiek vind ik hem niet tegen die Tesla op kunnen.
Maar mensen die meer comfort zoeken, want de Model 3 is wel vrij stug.
Ja, hij is iets softer. Hij is wel wat softer. Ja, ja, en alleen ik vind ook het afwerkingsgraad en materiaalgebruik van binnen vind ik niet zo heel denderend, hoor. Maar nee, het is niet zo dat de Model 3 nou echt eindelijk concurrenten heeft. Het blijft gewoon een mega goed aanbod.
Oké, okay. En wat denk je van de kans van die Nio ET5, zeg maar? Van, denk je dat het wel wat kan gaan doen? Of is het dan...
Nou, ik moet zeggen, qua stijling en alles vind ik zo'n Nio wel kloppen. En inderdaad, hij is wel wat softer dan een Model 3. En dat, dat spreekt wel voor hem.
Ja. En ik kan wel zeggen, want ik vind veel van die Chinese problemen, dat ik denk, ook bij iWays had ik dat. Hè, de U6, die stond daar ook. Ik
weet de U5 die jij hebt gereden, die coupé is dat toch? De U5 is dat toch?
Nee, is de U6.
U6. Ja. Ja, oh ja, nou die heb ik dus gereden. Ja. Ik vond niks toevoegen.
Nee, dat is het probleem. En dan, ik heb van herhaling met Marco behandeld. Van dan nog kan je op onze markt komen, want het is best een grote auto. Maar dan moet je heel goedkoop zijn.
Ja.
Maar is die ook niet, nee. 50.000 euro.
Een moeilijk verhaal.
En bij Nio ook wel een klein beetje. Dan heb ik die ET7 niet gereden. Hè? Cornelis tegen EQE. Die zei ook van EQE beter, maar het is best goed. Maar denk ik, ja, maar best wel oké voor een nieuw merk wat duur is.
Ja.
Ja, zo breek je de markt niet in, hè?
Ja. Nee, dat is waar. Dat gaan steeds meer Chinese merken, vind ik, krijgen, hoor. Van, wat voegt het nog toe?
Ja. En alleen MG, vind ik dus, heb begrepen. Wij zijn gewoon heel goedkoop.
Ja, ja, ja. En wat misschien nog wel... Ja, misschien qua levering. Dat zou natuurlijk nog wel... de komende jaren zijn de traditionele merken toch nog wel aan het inhalen qua leeftijden.
Ja.
En dat zou dan misschien nog een sterk argument kunnen zijn. Maar het worden er heel erg veel nu gewoon.
De nieuwkomers, hè. Xpeng, die gaat nog hard knallen. BYD vind ik nog een van de grootste kanshebbers.
Ja.
Ben ik heel benieuwd. Ik heb het zelf niet gereden, maar collega's zijn wel enthousiast. Hè? Cornelis en Jan Lemkes en zo.
Ja. Ja, 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 de BYD Han was nu ook weer, geloof ik, in prijs.
Ja.
Was hij nou een prijs verlaagd?
Ja.
Ja, het gaat allemaal mee met Tesla.
Ja.
Ja.
Dat kunnen ze ook doen, hè, want ze hebben geen restwaardeproblemen. Voor, nee, de bestaande orde is dat een veel groter probleem.
Ja. Ja.
Maar ik ben erg benieuwd waar we over, niet eens volgend jaar, maar over een jaar of 3, 4, van welke van die Chinese nieuwkomers dan echt is gebleven.
Ja.
En welke zeggen, wij kwamen binnen en uiteindelijk wisten ze geen markt.
Ze komen wel op een heel hoog niveau binnen nu, vind ik. Dat wel, dat op zich wel. Maar het zijn er gewoon te veel.
Ja, ze hebben te weinig USB's vaak.
Ja.
Ook zo'n iWays, denk ik, ik zie...
Nee, daar zie ik het ook.
Ik zie geen reden om dit...
En ook qua design niet, trouwens.
Nee, precies.
Ik vind die Nio's echt goed gestuurd.
Nio's zijn goed gelukt. Ik vind die Xpeng's ook nog wel aardig.
Ja.
MG, een beetje zootje.
Dat is een zootje.
Ja. Ja.
Ik vind zo'n ZS ook een heel raar autootje.
En nog vind ik de MG4, daar snap ik dus wel. Ja. Want die hebben voor 32.000 euro heb je dus gewoon ID3 formaat. En het is wel een goede auto.
Ja, ja.
En dat snap ik dan.
Ik reed in Duitsland even achter zo'n MG4. Die reed ook gewoon lekker hard met dat ding.
Ja.
En
denk oh
ik,
ja.
Oh, ja, ja, dat denk ik.
Acht uur aan drijven.
Als je dat in Duitsland ook al ziet gebeuren, dan moeten die Europese merken zich wel echt zorgen gaan maken natuurlijk.
Ja, ik denk
dat wel.
MG, Nio en BYD, dat zijn volgens mij de grootste problemenveroorzakers.
Dat denk ik
ook. Ik ben benieuwd hoe dat gaat.
Collega Jan Nemkes heeft met de BYD Seal en de Dolphin gereden.
Ja.
Dat was weliswaar nog kort.
Maar ook relatief betaalbare auto's worden.
Ja, ja,
en die was enthousiast ook.
Weet je wat ik met BYD, dat staat natuurlijk, dat is echt Lauwman. Hè? En dat is misschien voor mensen ook nog wel net een extra iets om het over te
Voor mensen die niet weten, die gaat importeren voor heel Europa, alleen voor Nederland?
In ieder geval voor Nederland.
Ja.
En,
importeur van Toyota Lexus.
Ja, en die naam zie je ook overal dan staan, hè, Lauwman. Ik denk dat dat misschien voor mensen ook, als Lauwman het doet, weet je.
Dat vind ik zelfs. Want, want Lauwman heeft iets veel ervaring om het een of andere cowboy in zee. Want BYD is natuurlijk ook een miljardenbedrijf. Iedereen kent de bussen wel, die rijden ook op Schiphol echt al decennia. Ja.
Er is ook samenwerking met Toyota gewoon, hè?
Ja.
Op accugebied.
Het is heel anders dan iWays, wat gewoon nog maar 5 jaar oud is, hè?
Ja, ja.
En ik vind overigens een nieuw bedrijf, vind ik die iWays U6 een knappe auto. Maar dan een hele marketingstrategie, ook bij de introductie van die auto, was dan... Wij doen de elektrificatie van de auto. Denk je, maar die is er al.
Is er al.
Dus niet, weet je, en dan denk ik, zo kom je er niet, jongens. Ja.
Dus, maar nog even, Autobild testen. Best stond zoveel, heel veel Duits dik spul. Ik heb met de Audi SQ8 Sportback gereden. Nou, daar ga ik nog wel een keer verhaal over maken.
Je gaat heel de Audi SQ8.
Audi SQ8 Sportback. Dat is zeg maar de e-tron S.
De facelifte coupé versie van de Audi e-tron.
Ja, nu SQ8 Sportback. Indrukwekkende auto. Maar voor mij was het belangrijkste auto dus die Astra Electric. De geheel elektrische open Astra. Oh ja. En daar zou ik nu best wel 5 minuten over willen praten. Maar dat kan ik nog niet, want
embargo.
Er zit een embargo op tot 15 juni. Dus,
dat is ver weg.
Voor de luisteraars. Een embargo houdt in, een fabrikant zegt, je mag met deze auto rijden, maar je mag er niks over publiceren tot die en die datum.
Ja.
Dus tot 15 juni nog even wachten. Maar Dat vond ik eigenlijk ook een hele belangrijke auto die er stond. Want het was zo erg veel dik spul. Maar dan zijn dat soort auto's ook wel goed. Kijk, alle fabrikanten zetten daar eigenlijk wel hun highlights, hun nieuwste producten neer. Ja. Dat was wel een beetje sneu. Mitsubishi stond er ook met 3 A6'en. En ook al die buitenlandse journalisten lieten die A6 gewoon links liggen. Ja. Je hebt die A6 ook gereden. En ik had zoiets, ja, ik ga ook niet meer een A6 rijden. Ik heb zoveel nieuws
hier. De Renault Captur met Mitsubishi badge.
Dat is precies wat ik wilde zeggen. Want ik kende de Renault Captur al. Dat vond ik wel een beetje sneu van Mitsubishi. Maar ja, moet ik dan met een A6 gaan rijden? Ja, goh, hij is inderdaad net als een Captur. En we hebben ook al een verhaal over gemaakt.
Ja, nog lang geleden ook.
Dus ik had hem niet eens nodig voor mijn eigen referentiekader. En dat is natuurlijk bij zo'n event ook altijd wel lekker.
Ja.
Wat er ook stond was bijvoorbeeld Porsche met een Carrera T. Dat was een hele fijne versie. Ik maakte dus de fout om mijn eerste ronde...
De Carrera T. Ja. Hij is een beetje silent launch, vind ik, van die auto geweest.
Ja, een Carrera T is zeg maar de basisversie. Dus niet de S met de motor van de...
Ja, ik heb een basis Carrera.
Ja, en dan iets sportieve getweak qua aankleding dan. Hè.
Ja. En achterbank eruit.
Ja, en ik had een versie met handbak.
Oh ja, ja.
En ja... Eigenlijk viel elke auto daarna tegen. Ook die M2 dus.
Ja.
Hele leuke toevoeging. Ik had de GT3 RS nog niet gereden. Maar goed, die is al zo vaak in deze podcast aan bod gekomen. Daar heb ik ook even nu mee gereden.
Ja. Er komt waarschijnlijk als... Van mij het officieel bericht niet gekomen. Er komt er een ST, hè, waarschijnlijk. Dus er komt van die Carrera T. Gaan van die Carrera T, maar dan met dikkere motor. Dus wel eigenlijk de achterbank eruit. Dus een soort 911R, maar dan anders.
Dat is eigenlijk wel een hele goede, ja. Ja, want die 385 pk is heel leuk, hoor. En het is allemaal heel handzaam.
Er zijn zelfs GT3 motor erin, hè? Ja, dus echt? Van de Carrera T, maar dan...
Niet normaal, er komen zoveel uit.
Ja, maar dan vind ik eigenlijk gewoon 911R Revisited, is dat.
Ja.
Dus dat is wel leuk, dat ze dat... weet je, want ze moeten ook weer iets doen als afscheid van een speciaal cadeautje, zeg maar.
Ja.
Van deze generatie in 911. Ja. Ja, om daarmee te beginnen was niet slim. Maar je dacht natuurlijk dadelijk, je kan dus auto's maar hebben, want ze zien ik bewaar tot eind en iemand anders die rijdt hem dan dood te los en dan kan jij niet meer rijden.
Ja, precies. Ja. Daar zal er ook 2 staan, hoor. 2 Carrera T's, 2 GT3 RS'en. Ja. Zo'n event. Nou,
leuk,
genoeg
hoor.
Over autobuild test de beste, maar... Ja.
Ik ga lekker met tijd, dus ik... even kijken, skip even onderwerpje onze ding wat tijdloos is, want wat leuk is dat ik eigenlijk... wat mag vertellen over een ander embargo wat eindelijk afliep. Namelijk, ik was bij Mini. Ik heb met Marco Vuijf gehad dat ik bij een eventje was. Ik mag niet zeggen waar, maar ik kon een hoop oude Minis rijden.
Ja.
Maar ik kon rijden nu al met de nieuwe generatie van de Mini Cooper, zoals hij gaat heten. Ja. Want Cooper wordt dus het modelnaam. Hè? Dat was de uitvoeringsnaam altijd. Dus
iedereen gebruikte die naam al, hè? Dat is ook eigenlijk heel logisch.
Terwijl je had de Mini One, de Cooper, de Cooper S. Maar nu wordt dus de Mini Cooper, zo gaat de 3 deurs heten. Want er komt geen nieuwe 5 deurs, want er komt de Mini Aceman, wordt het nieuwe model, komt daar dan boven. En die komt zowel als benzine als elektrische versie. En ik kon al met de nieuwe elektrische Mini rijden. En nou moet je altijd een beetje voorzichtig zijn bij events. Hè? Daar rij je een leuk circuit en zo, alles is leuk. Maar ik vind het zeg maar, samen met de Taycan, wat een heel andere auto is, vind ik de leukste elektrische auto die ik ooit gereden heb.
Ja, dat had ik al met de huidige inderdaad.
En de nieuwe kan ik je verklappen. Nu is veel hij heeft meer vermogen dan de huidige.
Ja.
Hij komt er in 2 versies met 180 en met 220 pk. Dus als E en als SE. En de E heeft dan ook minder range. Dus je krijgt ongeveer 300 en de SE 400 kilometer. Want dan kan je kiezen welke je wil, omdat de 300 kilometer is dan ook lichter. En die is ook leuker om te rijden.
Ja. Ja, ik vind het al een hele stap. Als je kijkt waar die vandaan komt.
Ja.
Nu zit je, ik weet nog wel, die duurtesten die wij hadden, zat je altijd zo'n beetje rond 180 kilometer.
Nou, dat vond ik nog veel, ja.
En nu, als die dan de 300 gaat, zeg boven de 250 in de praktijk.
Ja. Ja.
Dat is wel heel wat.
En beter snel laden natuurlijk, want het kan ook maar met 50 kilowatt met die oude. En ja, weet je, dat heb je met die oude technieken. Nee, maar ze hebben zo hun best gedaan. Zij dus een hele insteek was, het moet meer driver's car worden. Dus de wielen,
nog meer, wat het al was.
Dus de wielen staan verder naar buiten. En wat ze heel goed hebben gedaan, is die tractiecontrole hebben ze heel goed gemaakt. Want bij die vorige Mini had je het probleem dat je kreeg zoveel koppel op de voorwielen. Ja. Zeker als het vochtig was. Dan sloegen ze door en kreeg ze een harde ingreep. En dan alle fun wordt dan uitgehaald. En nu is die tractiecontrole zo goed, want ik reed op een nat circuit... dat je sneller bent met de tractiecontrole aan dan uit. Want je voelt die wielspin te laat, omdat je hoort de motor geen toeren maken.
Ook op Ferrari-achtige wijze dus ingrepen.
Ja, dus je wordt ingrepen en je voelt het een beetje. Maar hij laat wel vermogen toe om te blijven rijden.
Ja.
Nou, hij heeft ontzettend losse kont gekregen. Dus je krijgt echt zo'n hot hatch gevoel.
En dat had ik al met die vorige Mini Electric, de huidige dus. Ik reed die auto 4 jaar geleden ook als prototype afgeplakt voor de
markt. Oh ja, ben je nog geweest? Ja, dat is
en toen
zo.
Had ik echt zoiets van, nou, maar dit is gaaf.
Ja.
Dit gaat goed samen, elektrisch en hot hatch. Dat gaat gewoon prima samen.
Ja, en het leuk was dat ze hadden het oude er ook om te vergelijken. En toen was hij ook beter dan ik in mijn geheugen had. Maar je voelt de nieuwe, het zwaartepunt is veel lager. En die wielen zijn verder buitenkant. Dus hij ligt veel beter op de weg. Dus die neus die hapt nog veel meer. En als het dan nat is en heb je van die leuke bochtjes nat heuvel af, dat die dan ontzettend uitbreekt. Ja, dan kon je zo met die ding spelen. En dan is 185 pk natuurlijk meer dan genoeg.
En de lichtere was ook het leukste, hè?
Vond ik dus. Ja, want ja, logisch. Meer vermogen, dat heb je alleen bij vol gas. En op het nat loont het niet. Terwijl je voelde de balans in die auto was veel beter. Ja. Want onderstel is verder ook gelijk. Ja, tussen de S en de gewone.
Dat is een leuke ontwikkeling.
Ja, en hij komt pas, ze gaan onthullen op de IAA. En gek, want BMW heeft nu alleen bericht heel erg over van hij wordt elektrisch. Maar er komt ook een benzineversie, maar misschien komt hij niet naar Nederland. En die worden dus ook op verschillende versies gemaakt. Want die elektrische komt uit China en de benzineversie komt uit Engeland.
Vind ik ook wel leuk dat ze hem gewoon altijd Mini Cooper gaan noemen. Want heel veel mensen zeiden al, noemden het al een Mini Cooper.
Ja.
Oh, kijk, een Mini Cooper. Was een Mini One? Oh, Mini Cooper.
Ja, nee, ik snap ook de verwarring. Dus dat omarmen ze nu.
Ja, ja.
En ik vind het een bewijs dat elektrisch rijden leuk kan zijn. En ik zag natuurlijk in de comments alweer mensen, nou helemaal niet, want je moet juist schakelen in de Mini. Ik denk, nou jongens, dat zo, met automaat kon het ook. So be it. Maar het is wel echt de insteek van Mini, dat ze echt zo hun best hebben gedaan om er een driver's car van te maken.
Ja.
En ik zat aan te denken, kijk, de huidige Mini Cooper S vind ik eigenlijk niet zo'n leuke auto. Het is echt zo'n rijdende handtas geworden. Weet je wel, hij is ook zwaar en het gaat om de tierenlantijnen. En hij is veel minder leuk dan de vorige twee generaties Cooper S.
Ja, hij voelt aan gewoon als een bijna als een C-segment ook.
Ja.
Het was altijd zo'n leuk B-segmentetje, maar
en
hij
is nu dus weer terug.
Ja, ja, oké, leuk.
En het feit dat zo de insteek was, ik denk omdat de Ace naar boven komt, die ook vijfdeurs wordt en dat wordt een crossover, weet je, dat wordt veel meer dan de Mini voor de mensen die dit aangeleverd
worden. Dat vind ik ook wel fijn, want ik vind de huidige Mini vijfdeurs, vind ik zo'n lelijk ding.
Ja, dus dat schrappen ze. En het komt alleen als driedeurs. En waarschijnlijk komt er ook een John Cooper Works versie dus van.
Zo.
Van de S. En dan waarschijnlijk zelf het accupakket, maar gewoon meer vermogen, weet je wel.
Ja.
En hartstikke leuk, joh. En ik vind het er is een andere uitdaging hiervoor. Dat vind ik eigenlijk bij Cupra met die Urban Rebel.
Ja.
Hebben ze ook gezegd, we willen echt ontzettend leuk rijden B-segmenten maken. Ook met voorwielaandrijving.
Ja, dat is wel tendens bij die Volkswagen groep. Die ID2 komt. Mm-hmm. En Skoda gaat dan weer iets anders doen.
Ja.
Met diezelfde, die wordt wat duurder en iets anders.
Ja.
En dan gaat Cupra ook weer totaal iets anders doen.
Het is niet allemaal op hetzelfde platform.
Ja, maar het is niet meer zoals met de Mi en
de
Citigo. Die waren echt één op één gelijk.
Ja.
Zeker als elektrische versie. En dat gaan ze nu dus ook anders doen daar.
Ja, dus ik ben heel benieuwd. Want Cupra, ik heb het met zo'n prototype gegeven van de raceversie. Nou, dat is hartstikke gaaf, maar dat zegt natuurlijk geen reet. Maar hoogstens van, als dit de mindset wordt, dan komt het wel goed. Maar verder was alsof je met een rally Fabia rijdt en dan dat de gewone Fabia zegt er ook niks. Maar met Mini, die heeft nu wel de lat echt op een nieuw punt gelegd. Wat mij betreft een paar kuur plezier. Alleen het wordt echt wel januari voordat hij bij de dealer staat. Dus het duurt nog even. Maar het positivisme wat eraf staat vind ik zo goed. Het kan dus wel. Ja. Dat was echt mijn... met die ding ging ik weg. En als accu's nu nog wat lichter worden, hè, compacter, meer energie, dan kan je ook weer minder accu's erin doen, wordt het weer lichter. Ja, dan wordt het langzaam, wordt het toch wel heel leuk hoor.
Ja.
Dus ik ben benieuwd. En nou, wat je zegt, je hebt natuurlijk de vorige introductie nog gedaan van de Mini E. We hebben als duurtester gehad zelfs.
Ja.
En moet je voorstellen dat je die auto hebt, maar beter rijdend, met twee keer zoveel range.
Ja, dat is alleen maar iets om naar uit te kijken, want ik was echt fan van die auto toen.
Ja.
Ik vond hem heerlijk. Ik was echt, dat ging echt voor het was gewoon leuk elektrisch rijden. Het kan dus wel. Ja. Dat had die auto heel erg voor mij.
En plus de huidige hot hatches zijn natuurlijk om zeep geholpen, ook door de BPM in Nederland.
Ja, ik had laatst die Civic Type R van Marco reed ik een weekend mee. Dan denk ik, ik rijd nu een auto wel hartstikke leuk, maar ik rijd wel een auto van 80.000 euro.
Ja, ja. En die Mini, kijk, elektrisch rijden is niet goedkoop. Maar die Mini kan theorie, wordt het helemaal niet zo'n dure auto. Dat je voor, laten we zeggen, 40.000, heb je dan echt al een fantastisch leuke rijdende auto. Dus wie weet wat het brengt. Dus niet alleen die auto was leuk, maar het biedt ook wat hoop voor de toekomst, vond ik.
Alpine heeft nu ook die Beta 290 komt eraan. Hè? Dat is eigenlijk dat is een dat wordt van die elektrische 5. Die er komt, die Retro 5, komt een Alpine versie.
Oh, Alpine. Ik zei Alpina,
zei ik Alpina? Nou, Alpine natuurlijk.
Ja,
Alpine.
Dus, van A110. Ja.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
Die gaan een sportieve versie van die Retro 5 elektrisch maken. Dus, en dan natuurlijk Abarth.
Ja.
Die zijn er al met die 500e.
Ja. Dus het kan wel, maar de mindset, het is een beetje tweaken. Of hebben ze echt vanaf de grond toe hun best gedaan om er een... ze zeiden ook, ze gingen best wel meer overstuur ook bij die Mini. Weet je, dat er gewoon de hele... mindset van die mensen is echt...
Ja,
gaan
en
echt
dat is
doen.
Natuurlijk wel iets wat natuurlijk... Daar gaan de Chinese merken voorlopig never nooit aan komen. Ik heb ook nog even met die Smart gereden.
MG4, vergis je niet,
hè? Ja, die heb ik niet gereden. Maar ik had er even nog met die Smart hashtag number one gereden.
Oh, de gewone of de Brabus?
De Brabus heb ik gereden.
Oh, was dat die? Ik heb alleen de gewone
alleen een geval dat je hard rechtdoor.
Ja, oh ja.
Ja, ja, ja. En zo'n Aura Funky Kit is dan natuurlijk ook... wat ik vandaan begreep, ook niets bijzonders. Maar... Ja, die MG4, dat zei je. Ja, die was wel heel spannend, hè?
Ja. 8 uur aangedreven in het nat. Wel heel ding.
Te sportief misschien voor een hoop mensen.
Dat een beetje.
Gevaarlijk.
Maar hij is eigenlijk ook... in het nat kan het wel eens dat hij wel heel erg snel uitbreekt dwars door de... als het dan echt glad... Weet je, zelf wordt het 2 graden en het regent. Dan gaan sommige mensen op het oprit zich wel eens verkijken. Als denk ik, pak even het oranje licht rechtsaf. Weet je wel? Dat mensen dan niet weten wat er gebeurt. Ja. En die schrikken dan van dat hij uitbreekt. Want het ESP werkt een beetje traag, zeg maar. En dan gaan... Dan uiteindelijk redt het ESP het wel, maar kan zijn mensen dan rare dingen gaan doen.
Ja.
En dan gaat het mis. Hè. Dat zijn die mensen die dan ook in filmpjes ineens rechtsaf een sloot ingaan, omdat ze overcompenseren en zo.
Ja.
En, maar die MG was eigenlijk... het is bijna onmogelijk dat hij zo goed was als hij was, vond ik. Hij heeft ook mij gewonnen natuurlijk van een E2008 in de test. Ja. Voor zijn nieuwkomer.
Nog de oude E2008, want er komt de nieuwe aan met 156 pk.
Ja, en dan nog had ik moeten zien, want deze heeft natuurlijk dik 200 pk en 400 kilometer, die MG.
Ja.
En voor mij won de MG ZS, mijn collega Cornelis ook een test. En denk, als je ziet hoe snel MG of gelijk een test wint, hoe lang heeft de Hyundai daarover moeten doen, denk ik dan?
Ja, ik weet nog wel een jaar of 7, 8 geleden. Toen zei een Hyundai PR-man nog eens tegen me, goh, ja, hebben jullie, Hyundai's winnen nooit test. En toen ging hij naar een ander merk. En
toen kwam de i10.
En sinds die tijd winnen de Hyundai's heel veel tests. Maar ik bedoel, dat kan je nagaan.
Ja,
Hyundai
105,
was al sinds 79 of zo in Nederland.
Ja. Nee, maar want uiteindelijk stappen maken voor Kia geldt natuurlijk hetzelfde, weet je, als de auto's maar komen. Maar bij zo'n Merks MG gaat het ineens
gaat
dan wel
hard dan. Ja.
En hun voorsprong zit natuurlijk bij het EV-gedeelte.
Ja.
Nou, helemaal leuk, genoeg om naar uit te kijken. Ik ga even door naar onze vaste rubrieken. Als gast zijn ze natuurlijk allemaal voor jou. Dus we beginnen met de drive list die ik net al noemde, waar een hoop speciale M-auto's op staan die juist eind juni gaan doen. Dus dat is leuk.
Ja.
Maar welke auto heb jij nog niet gereden, terwijl je zou hopen dat dat in het vak wel een keer gebeurd zou zijn?
Ja, ik bedenk me nu eigenlijk, ik moet er zo met die MG4 gaan rijden. Maar ik ga altijd even terug naar het verleden natuurlijk.
Oh ja.
Omdat ik heel veel auto's wel gereden heb. Ik heb laatst nog een Audi V8 gereden en een Polo G40 eerste serie. Maar ik heb nog nooit met een Peugeot 306 XSI of een 306 GTI gereden.
Oh ja.
Ik heb wel met een gewone 306 gereden, want die was er nog net toen ik dit werk ging doen. Dat was de 306 in zijn laatste dagen, de voorganger van de 307.
Ja.
Maar die XSI die had zo'n goede reputatie. Dat was zeg maar de lichte versie. En dat je later nog die
GTI... Een soort Golf GTI tegenhanger van die tijd dus?
Ja, eigenlijk wel. Rond 130 pk. Of 123 pk, zoiets. En die auto die schijnt echt fantastisch sturen. Goed onderstel. En dan had je ook nog een heftige versie. Dat was die heette eerst S16 en later GTI.
Mm-hmm.
Maar iedereen zegt, je moet eigenlijk al gewoon zo'n 306 XSI hebben. En vind ik ook een bloedmooie auto. Dat is echt uit de sterke designperiode van Peugeot. Begin jaren 90, eind jaren 80 kwam dat. En begin jaren 90 had je dan die 306. En een hele mooie auto. En die zou ik nog wel een keer willen rijden.
En wat voor motor lag erin?
Een 2 liter. Eerst een 8-klepper. En later had je ook een iets lichtere 16-klepper. En dan die heftige 16-klepper zat dan in de GTI.
Ja.
Maar de 306, als gewone versie heb ik hem gereden. Maar die bijzondere versie dus nog niet. En die zou ik nog een keer weer willen rijden.
Oké.
Okay. Ja.
Ook wel een verhaal wat voor niet omhoog, hè? Fouten Classics of zo. Zo
ja, dat kun je altijd een keer maken. Ja.
Is genoeg oud uit die tijd ook als tegenhanger, zeg maar. Dat begon toen wel, hè?
Hij is nu 30 jaar geleden op de markt gekomen. Dus ik heb nu dit jaar, even kijken, hoe lang heb ik 28 jaar mijn rijbewijs. En dat was toen wat er toen allemaal reed natuurlijk. Maar toen deed ik dit werk nog niet.
Nee.
Er is heel veel auto's dus gemist. Ja.
Ja. Oké, en als tegenvaller, welke auto?
Nou, dat is een vrij recente. De Alfa Romeo Tonale.
Oh ja, ja, ja.
Ik had die auto
ja.
in een vergelijkende test de eerste week van dit jaar.
De eerste elektrische Alfa Romeo, hè?
Ja, ik had dan de hybride, maar het was eigenlijk een mild hybride.
Oh ja, oké. Okay.
Van de auto gewoon erg tegenvallen. Ik had hem in een vergelijkende test tegen de Volvo XC40. En denk ik, ben ik nou gek? Nee, ben ik niet. Want Klaver had laatst dus ook...
Mark Klaver.
Een collega had dus een Tonale. En dan die plug-in hybride versie tegen de Opel Grandland GSE. Maar Klaver had hetzelfde met die auto als ik. Ja. De basis is natuurlijk een Jeep Compass.
Ja.
Weet je, en die auto was al te ver ontwikkeld toen ze overgenomen werden. Als je nou een auto op Stellantis basis had gehad, zoals een Grandland, zoals een 3008, zoals een Citroën C5 Aircross. Want Alfa maakt tegenwoordig natuurlijk deel uit van die Stellantis club. Had je een veel betere auto gehad. Dat is echt wel doodzonde.
Ja.
Want ik ben best wel een Alfa man hoor. Ik moet zeggen, ik vind Stelvio een fantastische auto.
Ja.
En een Giulia ook. Ik heb echt wel iets met het merk. En ik was eigenlijk gewoon teleurgesteld in die Tonale. Zoals misschien, jij had laatst iets over de Mazda CX-60 gezegd, hè? teleurgesteld in de CX-60 ben ik ook.
Het, ik noemde hem in de vorige podcast Marco als mijn teleurstelling voor deze rubriek. Ja. Dat ik denk, het is zo... hij ziet er namelijk onwijs mooi uit, vind ik. Ja. Ik krijg veel opmerkingen als ik in rijd. Ja. Dan stap je in. Prachtig interieur.
Supermooi.
Echt voor massa. Ja. Echt een nieuw niveau.
Ja.
En dan ga je rijden. En je bent in straat uit. Dat ik denk, allemachtig. Zware neus. En
terwijl
het is in basis een achterwiel aangedreven platform.
Ja.
En dan heb je zo'n neus die voelt alsof er een soort V6 diesel op ligt. Gewoon, hij wil de hoek niet eens om. Ja. Nou ja, volgens ook een heel bonk onderstel.
Ik weet nog dat ik die auto toen voor het eerst had gereden. Dat ik toen jou ontmoette in Hoofddorp. Toen had ik ook zoiets met maar hoe kan dit, hè?
Ja.
Weet je? Maar met de tonalen heb ik dat dus ook.
Ja.
Met de tonalen
en die valt me minder tegen dan die Mazda nog,
hoor.
Met
die tonalen snap ik eigenlijk wel hoe het komt. Ja. Omdat het natuurlijk die G-basis is.
Ja.
Ja, ik vind het gewoon... ze hebben er geforceerd een alfa van proberen te maken. Maar dat is niet helemaal gelukt. En ja, ik had afgelopen zomer had ik dan bijvoorbeeld nog een Stelvio echte alfa.
Ja.
Dat ik toen tegen een Porsche Macan. Toen won die ook gewoon de test vanwege
het prijsverschil. Weet je waar je aan doet denken? Dat de oude auto in de tijd... van dat Alfa bij GM zat, hadden ze natuurlijk de 159 en de Brera.
Ja, zwaar. Die waren zo zwaar.
En die vielen dan zo... Het waren natuurlijk mooie auto's om te zien.
Ja, dit is natuurlijk op vrijdag online gegaan. En dat is wel leuk dat je daaraan refereert. Want op zondag hebben we een verhaal over de komst van de Alfa GT. Hoe leuk die was ten opzichte van de Brera.
Ja, exact. Dat is precies wat ik wilde. Oh, wist ik niet wat ik wilde
zeggen. Ja, dat verhaal dat staat voor zondag gepland.
Ja, want die zijn tegelijk leverbaar geweest ook. Hè?
Ja, naast ook. En dat ging ook tegelijk eruit. En dan had je in die Alfa GT... Dat was natuurlijk op basis van 147, 156. Had je ook nog die echte V6? Die op laatst heette die dan de Arese V6. Op laatst heette die dan weer Arese V6 of zo. Ja. Dat was eigenlijk dezelfde motor. En had je die Brera, had je dan dat GM-onderblok in die 3.2. Dat was een lomige motor.
Ja.
En ik vond ook trouwens die GT een veel mooiere auto dan de Brera. Maar dat is wel grappig
te rijden,
dat
vooral.
Jij het nu noemt, want dat verhaal komt dus zondag online.
Nee, ik ben natuurlijk kom uit de Renault-familie, maar is één verdwaalde Alfa tussendoor geweest. Dat is de GT. En het was echt een geweldige auto, met diesel ook. Echt een hele goeie. Die JTD zaten erin.
Ik was bij de tonale, dus die ik reed, was ik dus teleurgesteld. En ook in de aandrijflijn. Maar daar lag het niet alleen aan. Want ook als PHEV legt hij het gewoon af tegen die Opel Grandland GSE. Wat op zich ook niet echt de allerbeste SUV is. Maar die heeft wel, die doet het wel verhoudingsgewijs
beter. En ook niet zo geprijsd als Alfa, want het is ook duur. Die
die Grandland GSE is ook heel duur.
Oh, ja?
Ja, een hele dure auto. Maar goed, het was wel leuk om binnen het Canseur nu even het Stellantis-platform naast het G-platform allebei plug-in naast elkaar te
hebben. Bizar idee dat Opel nu gewoon hetzelfde Canseur zit als Alfa Romeo.
Dus in die zin was die test wel heel erg leuk.
Ja.
Ja, die hebben we laatst gepubliceerd. Ja.
Dus de tonale. En dan gaan we door naar de onderschatte auto. Welke auto vind jij dat die te weinig waardering krijgt of waar mensen geen weet van hebben?
De laatste Suzuki Vitara.
Oké.
Okay. Dat is echt een auto die een beetje vergeten wordt. Ook wel eens misschien door ons in vergelijking.
Een compact SUV, hè? Is dat?
Ja, een paar jaar geleden reed ik dan weer die auto. En denk ik, god, wat een goede auto eigenlijk. Een S-Cross is eigenlijk een beetje min of meer vergelijkbaar, maar dan met een ander uiterlijk.
Ja.
Maar zo'n Vitara, denk ik, maar dit is best wel een goede auto. En dan heb je ook weer een vernieuwde hybride aandrijflijn in.
Wat een klein autootje dan nu eigenlijk. Vorig jaar de Gran Vitara was best een forse SUV, maar dat is nu...
De huidige is... het zit een beetje tussen B en C segment in nog, vind ik. Het is wel aan de bovenkant van het B segment, maar dat is echt een fijne auto, hoor.
Suzuki's word je vaak genoemd, eigenlijk, vooral door Marco, hoor.
Die Swift
wel, wel mijn steun, laat ik zo zeggen. Maar we hebben alle Suzuki's inderdaad.
En ik was ook een Ignis. Dat Marco al de Vitara noemt, dat nog niet, hè?
Hij heeft de Swift en de Ignis volgens mij allebei genoemd. De Ignis is ook een leuk autootje nu, natuurlijk. Ja.
Nee, zo'n Vitara, dat is echt, echt wel een aanrader.
Ja, en ook weer een mooie geheimtip voor een occasionzoeker dan, natuurlijk. Zo'n Vitara, wat nieuw is één ding. En zijn ook betrouwbaar vaak.
Ja, die huidige generatie is er al een jaar of 6, geloof ik.
Ja.
Dus inderdaad, geheimtip voor de Vitara.
Ja, leuk hoor. Gaan we even kijken naar de introducties. Wat gaan we allemaal doen? Ik zie hier, en als er ergens nog een embargo op zit, moet je even roepen als ik iets zeg. Jan Lemkes is al natuurlijk bezig kijken naar die concept van Alpine, die we al online hebben gezien, volgens mij.
Ja.
Dus dat is leuk. Nou is dit het ouderwetse, ken je het verhaal van de journalist die naar
was
de Volvo...
Joas was dat.
De journalist die ging rijden met de nieuwe Elektrische XC40. Dat was namelijk ik.
Ja.
Maar ik was ziek begin deze week, dus ik heb niet gereden.
Ja. Dus we hebben geen video. We hebben wel een collega freelancer bereid gevonden die daar was die het verhaal maakt. Dat verhaal staat ook al online.
En video die ga ik later, als onmakers de auto beschikbaar is. Want ik vond het jammer, maar ik kon er helaas niet heen. Dan heeft Jan Lemkes inderdaad gereden met de nieuwe ET5.
Ja.
Interessant, die video staat ook online.
Ja.
Ik denk toch, het zal een belangrijke auto worden. Ja. Voor ook voor Nio zelf trouwens. Dan gaat Jan, dit is wel interessant, die gaat rijden met de Mini Electric Cabrio.
Wat nog de huidige is.
Wat de huidige is. Dus ik heb al gereden met nieuwe Mini dan hij nog gaat doen. Dat is eigenlijk heel raar, want die komt nu voor het eerst, hè, die Cabrio.
Ja.
En ik vroeg bij het event, goh, gaan jullie nog iets doen met elektrische cabrio's? Ja, van de huidige hebben we er ook een. Toen zei ik, oh ja. En toen dacht ik, maar ja. Die is het toch niet? En die gaat Jan nu dus rijden, ja. Maar...
Weet je, het Golf cabrio gevoel, weet je, die liep ook altijd een beetje achteraan qua generatie.
Golf 6R cabrio,
heb jij nog gedaan? Ja. Heb ik laatst nog, hebben we die weer online geplaatst. Zo van, ja, wat deden ze 10 jaar geleden eigenlijk voor geks, hè?
Ja.
Toen had je al bijna de nieuwe Golf R.
Ja, en de Golf 7 was er al.
Ja.
En toen kwamen ze om het Golf 6R cabrio. En ik had het net met Marco in de podcast over gehad. Was ook zo'n tegenvaller naam.
Ja.
Ik heb hem als tegenvaller genoemd, geloof ik. Voorwiel aangedreven ding, heel zwaar. Maar ja, grappig. En ook wel logisch dat ze doen. Want de cabrio-versie Mini is natuurlijk altijd een belangrijk punt geweest. Dan hier iets waar ik niks over kan zeggen. Ik kan het wel zeggen, want ik heb hem al gezien. Maar Cornelis gaat rijden met de Porsche Cayenne. Alleen zit een embargo op, dus het duurt ietsje langer voordat hij zegt hoe die rijdt.
Ja, dat is vrij snel al.
En dit is ook wel interessant. Mark Klaver gaat rijden met de XPeng P7 en G9.
Ja.
En daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik heb als enige van ons gereden met XPeng P5. Ik
kan me goed herinneren, dat verhaal.
Slechte auto.
Ja.
Maar die auto was inderdaad echt voor de Chinese markt bedoeld. En die P7 G9 zijn voor Europa ontwikkeld, zeg maar. Dus ze claimden van ja, zwaar. Bijvoorbeeld die P5, die kon er snel laden tot, ik geloof ik, 60 kilowatt.
Ja.
En deze kan laden met 300. Dus nou ja, als de rest van de auto ook 6 keer zo goed is, dan wellicht wordt het wat. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, en dan gaat Jan Lemkes nog kijken naar een hoop nieuwe Honda's. Want dat merk doet stiekem ook nog mee in Nederland, ook al is het met niet veel.
Ja, dan komt waarschijnlijk gaat hij dan ook die ZRV zien. En dat moest ik ook even denken.
Compacte SUV,
ZRV, hè? Maar die zit dus een HRV en een CRV in.
Ja. Zelfs een segment wat er wel hot is natuurlijk.
Ja,
een beetje het BNC-segment is een beetje Volkswagen T-Cross.
Ja, wat we toen
T-Rock
ook met Mazda hadden. Mazda had natuurlijk een CX-3 en een CX-5. Daar kwam een CX-30 tussen. En CX-3 is er nu niet meer. Maar een beetje vergelijkbaar, denk ik, met CX-30 en zo. Hè?
Ja.
Ja.
En... ja, ook de Civic, hè? Ik heb hem nog steeds niet gereden zelf. Maar
nee,
jij,
dat zat ik nog aan van de week aan te denken. Je moet eigenlijk even nog even met die nieuwe Civic rijden.
Ja. Maar goed, jij en ook Marco Lyrisch nog steeds. En ook over andere Honda's wel. En toch, in Nederland, ze blijven wel, maar het is allemaal in de marge.
En die huidige, die ga je ook niet zien voorlopig, want die is uitverkocht.
Ongelooflijk,
de komende 2 jaar.
Uitverkocht, ja. Maar alleen de Type R, alles, hè? De hele Civic.
Ja, ja.
Ongelooflijk.
Er waren denk ik ook niet zo heel veel ingepland voor Nederland, maar... Ja, het is een bijzonder goede auto. En eigenlijk zou ik zeggen, ga even een blokje om. Want daar staat u nu.
Even kijken.
Ja.
Oké, wat hebben we dan? Los van, dat is onze Civic duurtester die jij bedoelt.
Ja.
Dan ga ik die binnenkort even pakken. Gaan we kijken wat we verder nog in de garage hebben of binnenkort gaan krijgen. Ikzelf reed in Nederland met de Lexus RX450H+.
Kun je daar al een tipje van oplichten van die sluier, van die test? Je moet nog even zeggen welke auto je erbij had.
Ja, wat we hebben erbij gevonden uiteindelijk is een Jaguar F-Pace P400e. Het is ook een plug-in, wel met 100 pk meer, maar ze zijn op €1000 na precies even duur. Al precies een ton, dus dat is wel grappig.
En is die F-Pace dan ook net zo groot of is die kleiner?
Nee, dus net zo, klopt wel.
Ja?
Ja, ook 8-bakruimte en zo. Okay, het is echt wel hetzelfde formaatje. Ook wel RX, zou ik zeggen X5, maar het wilde eigenlijk een Range Rover Velar erbij, maar die hadden ze niet, want die is wat comfortabeler.
Ja.
Dat is een hele leuke test, want duidelijk weer lekker anders dan Duits. Kijk, qua karakter is de keuze ook makkelijk, want die Lexus is verrassend heel comfortabel en die Jaguar is heel dynamisch. Ik vind die Lexus vooral van binnen een prachtige auto. Echt interieur wel een nieuwe klasse, zeg maar. Dus dat hebben ze wel gaaf gedaan. Je voelt het gewicht wel een beetje veel in die Lexus, vind ik. En dat heeft heel veel koppel, maar eigenlijk net niet genoeg. Dus hij heeft 300 pk systeemvermogen, maar het zou eigenlijk dan 400 pk moeten zijn, weet je. Dat je net wat vlotter van je plek komt. Want anders krijg je, wordt het echt zo'n olietanker die zich lastig laat bewegen, zeg maar. Ja. Je komt wel in op tot rust. Als je spierpijn hebt, is het een fijne auto, zeg maar. En het voordeel van die Lexus is, als de accu leeg is, is hij nog steeds heel zuinig.
Ja,
want dan heb je gewoon, dan is het eigenlijk een RX350, is het dan.
Ja.
Maar dan met 200 kilo meer, voor die extra accu's. Maar verder dezelfde aandrijflijn.
Ja.
Die Jaguar, wat ik daar echt heel leuk aan vind, ontdekte ik eerder bij de E-Pace, die is na zijn facelift onwijs veel beter geworden. Heeft die ander platform gekregen. Geldt niet voor de F-Pace, want het is natuurlijk een achterwielaandrijver. Maar die ook na zijn facelift zelf vooruit gaan zeggen... ik vind dat een fijne auto, die F-Pace.
Ja, dat was ik ook best wel.
Ik heb ruim een week gereden. Ik vond het een zalige auto.
Ja,
echt.
Dat is zo'n auto die dan stilletjes gefacelift is. En die hadden we al heel lang niet gehad, de F-Pace.
Ja.
Dus dat is wel leuk.
Ik vond het een hele fijne auto. Hij ziet er super vet uit. Van binnen heeft hij een nieuwe interieur van de XE... maar ook van de I-Pace gekregen met die knoppen. Dus interieur is heel erg op vooruit gegaan.
Ja.
En je merkt hoe dynamisch die auto is. En dan is hij wel ook weer zwaar. Hè? Dus echt krap 2200 kilo. Maar die Jaguar gaat er beter mee om dan die Lexus, zeg maar. Dus je voelt het wel een beetje met aanremmen. Maar als je vol vermogen hebt met volle accu, is hij ook 5,5 naar de 100. Terwijl een bochten rijdt hij ook goed. Goede automaat. uitstraling is daar. Alleen zie je bijvoorbeeld op de achterbank, dan merk je hoe beter die Lexus is afgewerkt. Weet je wel, dat is echt een klasse hoger.
Dat is eigenlijk, dit is eigenlijk ook een soort geheimtip voor het voor mensen met heel veel geld. Hè?
Ja.
Want Jaguar verkoopt heel weinig nieuwe auto's.
Ja, maar de FV's was niet, hij was oké, maar niet zo goed die kwam. Maar ook naar de dat gold ook voor de XE, hè? Dus die sedan, die is ook zoveel beter geworden naast de facelift. Maar ja, dan is het te laat.
Kijk, iedereen koopt nu een Land Rover.
Ja.
Vooral natuurlijk een Defender. Maar ook Land Rovers gaan goed in Nederland.
Ja.
Maar Jaguars dat helemaal. En dan is dit inderdaad toch ook alweer een
leuke conclusie. Ik vond zelfs de E-Pace echt buitengewoon leuk. Als rijdersauto. Maar de F-Pace, hij is ook ruim. Hij is veel ruimer dan die 550 liter bagageruimte. Die zit achterin wel goed. Alleen afwerking achterin is dan veel. Weet je, bij die RX heb je dan ook stoelkoeling, stoelverwarming achterin. En bij die F-Pace heb je net een roostertje. En dat is het dan.
Ja.
Weet je, om even het verschil aan te geven. Maar om te rijden, ik vond het echt wel... Ik denk, deze auto zou ik wel willen hebben.
Ik moet zeggen,
weet je nog de Range Rover Sport, dat we dat ook hadden?
Ja.
Dat gevoel bij die FP's ook, van privé zou ik deze ook wel willen hebben. Heb je wat anders? Hij rijdt super fijn, ziet er mooi uit.
Ik moet zeggen, maar ik vind de styling van Lexus ook wel heel erg goed, hoor, de laatste jaren.
Ja.
Weet dan geweest? Nou, vanmorgen, joh, ik voegde in op de A4 en ik zag een hele mooie cabrio aankomen. Was een Lexus LC cabrio. Wat een
Die zie je weinig, hè?
Wat een bloedmooie auto.
Ja, die LC is wel gaaf.
Maken.
Ja.
Nou, die vond ik zo mooi, die auto.
Ja. Ja, het jammer is dat
de man reed ook met het dak open.
Je moet
hem
hebben met V8.
Ja.
Want met dat die hybride aandrijflijn haalt alle van uit die LC en hij verdient zoveel meer. Ja.
Ook al is ze hebben echt iets bijzonders van gemaakt met die driebak achter, achter dat planetaire tandwielstelsel. Hè?
Nee, techniek is interessant, maar het komt er niet uit.
Nee.
Want kijk, dat hij niet heel, dat hij, het vermogen maakt me niet uit, maar het veel te indirecte reactie op je gaspedaal. Dan kan je de auto niet sturen met je gas, zeg maar.
En dat heeft die Honda zo goed voor elkaar, die Civic. Die EHEV aandrijflijn, die jij binnenkort dan ook gaat rijden.
Ja.
Want jij gaat naar Honda ZRV.
Ja, in juni, ja.
Dat is dus een hele directe gasrespons voor een hybride. Omdat hij in eerste instantie altijd alles elektrisch doet. Je bent ook al bij het verkeerslicht, rij je elektrisch weg. Maar dan kom je echt als een razende uit de startblok.
En mooi is, dan kunnen we een brugje maken naar het verleden. Toen zeg maar in 2008, de Prius en de Civic Hybrid. Die hadden allebei 40%.
Ja.
En die Civic, die had toen gewoon een lekker toerenblokje met een beetje elektroboost onderin.
Ja.
Had je hele en een directe besturing.
Ja.
Dat was een zo'n leuke auto om te rijden. Ja. Zelfs die Inside Hybrid zelfs ook. Of die was altijd hybride, geloof ik.
Ja. En heb je ook nog die CRZ gehad, weet je nog?
Ja, oh ja, 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 zo'n klein gebakje.
Een soort retro CRX was dat.
Ja. En die hadden even die directe gasrespons. Ja. En niet eens veel power, maar dan heb je nou voor die driving fun. En dat miste die LC. Nou, kijk, want mijn persoonlijke voorkeur zit logischerwijs bij die Jaguar Venus, dynamiek. Maar qua test zit het heel dicht bij elkaar. Omdat die Lexus is echt wel veel mooier van binnen. Is veel zuiniger als die leeg is.
Ja.
Dus dat wordt een soort puntending met verbruik, zeg maar.
Ja,
ik gok dat het naar die FP slaat, omdat die beter lukt in zijn concept, zeg ik dan.
Okay,
Die Lexus zou gewoon wat meer vermogen moeten hebben. Maar het zijn allebei wel goed gelukte alternatieven voor de gevestigde orde, vind ik. Dus dat is leuk. Even snel door de rest. De C43 tegen de M340 heb jij net genoemd.
Ja.
De B3 Touring tegen de M3 Touring ook. Dit is wel leuk, een Audi Q8 e-tron. Wat ook niks te maken heeft met een Audi Q8, maar een gefacelifte Audi e-tron is.
Ja, zoals ik die SQ8 Sportback had, wat een e-tron Sportback.
Ja, dat is geen Q8 dus. Dat is zo verwarrend.
Ja.
Want die is ook nog gewoon. Tegen een BMW iX40, dat is wel leuk. Wie gaat het eerst doen?
Jan Lemkes. Ik moet zeggen, de iX, daar ben ik aan gewend aan het uiterlijk. En ik heb nu de XM in het echt gezien.
Ja, het komt ook door je neus van jouw M3 Touring natuurlijk.
Ja,
het went, hè?
Ja.
Het went echt.
Nee, die vind ik echt lelijk. Het zou voor mij een reden zijn om toch voor die Alpina te gaan. Maar ik vind de iX, daar ben ik nu aan gewend. Maar de XM, ik kan me niet voorstellen dat ik daar ooit aan ga wennen. Het is alsof er...
XM is wel heel erg.
Alsof er een soort 3D-projectie... zeg maar, in het echt is gemaakt op straat.
Ja.
Dan denk je, hè?
Ja, ja.
Dat is zoiets. Dat komt heel raar over.
Ik vind een heel raar ding. Ik zag hem, hij zat best bij bij het mini-event, dat er stond één geparkeerd.
Ja.
En denk ik, ja, wat een hok. Jij voor Amerika bedoeld.
Ja.
Ik vind het een gekke auto. Ja. Maar ja, we vonden wel een X6 ook, hè?
Ja. Ja,
BMW ziet het nu ook met die neus, dat jij zegt, ik raak eraan gewend en zo.
IX wel.
En BMW loopt dan vaak toch voor de troepen uit.
Weet je wat grappig
is? Best knap.
Ja, van de i4 kan ik het wel hebben. I4.
Ja. Ja, omdat het gewoon een elektrisch concept.
Maar ik vind, ik had natuurlijk die M3 Touring, daar zit dan die M4-neus op. Dat vond ik echt wel lelijk, hoor, naast die Alpina.
Ja.
Zeker omdat het een lichte kleur was. Als je een zwarte
over, ik denk al 4 jaar, dan weet je niet meer beter, joh. Ja, het is erg, maar zo gaat het. En vond je het dan van de M2-neus ernaast?
Beter.
Ja.
Ja. M2 vind ik op zich al,
Ja. Nou, grappig. Oké, nou, daarmee lopen we lekker uit. Dat was het voor deze week. Steven, heb jij nog een vraag voor de luisteraar?
Ja.
We hebben nu een mooie enquête kunnen doen op Spotify. Dat werkt goed.
Ja, wat ik altijd zelf zeg, maar ik weet niet hoe de luisteraar over denkt. Kun je nog om een Tesla heen als je een EV zoekt in de price range van 40.000 tot 55.000 euro?
Ja.
Ja, ik vind eigenlijk van niet. Het is gewoon voor die
Model 3, Model I.
Ja, ik vind die Model I zou voor mij nog een argument zijn. Hij is zo lelijk, maar Model 3 vind ik gewoon mooi. Dus ja, kun je nog om een Tesla heen als je een EV zoekt in de prijskategorie 40 tot 55.000 euro. Dat bedoel ik ook even meerdere versies, hè?
Ja. Nee, dat is leuk. Ja, precies, euro. Oké, die gaan we in. Oké, gaan we vragen. Steven, dank voor je komst. Leuk dat je wilt invallen.
Ja, het was weer een plezier om te doen, Roy.
Ja, dan aan jullie zeg ik dank voor het luisteren weer. Zowel nu als het hele jaar. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Dat kan zowel in tekst als met 5 sterren. En dat helpt ons erg op weg. Dank voor alle mensen die gereageerd hebben de afgelopen keer weer. En jullie horen ons de volgende keer. Dat wordt de vakantie trouwens waarschijnlijk iets later. 3 weken wachten. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.